Gemeente, ik deel u mee namens de kerkenraad dat de kerkenraad kandidaten gesteld heeft voor ouderlingen en diakenen in verband met het feit dat twee broeders aftredend zijn. Ouderling Kater en diaken Kattenstaart zijn beide aftredend. De kandidaten die gesteld zijn, zijn als volgt: voor ouderling N. Kater en J.P. Wiegel en voor diaken J. de Geus en P. Kattenstaart. En de verkiezing zal, zo de heren wil, plaatsvinden op de ledenvergadering die gehouden zal worden, zo de heren wil, op dinsdagavond 2 april. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de vierde psalm en daarvan het vierde vers. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven. En wat er verder volgt, psalm 4, vers 4. Wij stellen ons nu voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit het Markus-evangelie, het tweede hoofdstuk, de versen 14 tot en met 22. Markus 2, vers 14 tot en met 22. En na de schriftlezing zingen we Psalm 40, het achtste vers. Psalm 40, vers 8. En voorbijgaande zag hij Levi, de zoon van Alfeus, zitten in het tolhuis. En zeide tot hem, volg mij. En hij opstaande volgde hem. En het geschiedde als hij aanzat in deszelfs huis, dat ook vele tollenaars en zondaars aanzaten met Jezus en zijn discipelen, want zij waren velen en waren hem gevolgd. En de schriftgeleerden en de fariseeën ziende hem eten met de tollenaars en zondaars, zeiden tot zijn discipelen, wat is het dat hij met de tollenaars en de zondaars eet en drinkt? En Jezus dat horende zeide tot hen, die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. En de discipelen van Johannes en der fariseeën vasten. En zij kwamen en zeiden tot hem, waarom vasten de discipelen van Johannes en der fariseeën en uw discipelen vasten niet? En Jezus zeide tot hen, kunnen ook de bruiloftskinderen vasten terwijl de bruidegom bij hen is? Zolange tijd zij de bruidegom bij zich hebben, kunnen ze niet vasten. Maar de dagen zullen komen wanneer de bruidegom van hen zal weggenomen zijn. En als dan zullen zij vasten in die dagen. En niemand naait een lap ongevold laken op een oud kleed, anders scheurt deszelfs nieuwe aangenaaide lap iets af van het oude kleed, en er wordt een ergere scheur. En niemand doet nieuwe wijn in oude leren zakken. Anders doet de nieuwe wijn de leren zakken bersten en de wijn wordt uitgestort en de leren zakken verderven. Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe leren zakken doen.
Thank you.
Gods woord, onze tekst voor de prediking van deze morgen is uit het gelezen schriftgedeelte, het tweede hoofdstuk van Marcus en daarvan de versen 19 en 20. 19 en 20 van Marcus 2. En Jezus zeide tot hen: kunnen ook de bruiloftskinderen vasten terwijl de bruidegom bij hen is? Zolange tijd zij de bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten. Maar de dagen zullen komen wanneer de bruidegom van hen zal weggenomen zijn. En als dan zullen zij vasten in die dagen. Laten wij samen eerst de zegen des Heren bidden over de bediening van Gods woord. Heren, het is uw goedheid dat wij hier nog mogen zijn. Als we terugzien op de week die voorbij gegaan is, dan is dat inderdaad weer een week waarin Gij ons gespaard hebt. Gij hebt ons verzorgd en zodoende, dankzij die zorg en dankzij dat gespaard worden door U, mogen wij vandaag nog zijn die we zijn. En mogen we vandaag ook nog samenkomen in welstand onder de verkondiging van Uw woord. En zo past het ons, Heren, om uw grote naam met dankzegging te erkennen. Het is immers een voorrecht dat wij nog hier mogen zijn, een groot voorrecht, dat we gespaard zijn, dat we nog in het land der levenden zijn, dat we nog onder de bediening van uw woord mogen verkeren en dat we nog mogen horen wat tot onze vrede dient. Ja, Heren, het past ons om uw grote naam daarvoor ootmoedig en oprecht te erkennen. Geef ons waarlijk dankbaarheid voor deze weldaad en voor al de weldaden die Gij ons onverdiend bewezen hebt. Geef dat we het zien mogen. Geef dat het ook waarlijk tot verootmoediging mag brengen. Geef dat wij zo in oprechtheid U de Heere leren kennen als de milde gever, als die God die nog geen lust hebt in onze dood, in onze ondergang, maar die ons nog wilt spreken van uw wegen, van uw genade, van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En Heere, dat wonder is des te groter als wij daarbij ook bedenken wat uw woord ons zegt en wat de praktijk van ons leven bewijst, dat wij zondaren zijn. Gij geeft weldaden, maar Gij geeft ze aan mensen die er geen recht op hebben, die ze verzondigd en verbeurd hebben. En de week die voorbij is, is ook een week die getuigt van onze ontrouw en van onze afmakingen en van onze zonden, waardoor wij schuld met schuld vermeerderd hebben. En dat maakt het des te wonderlijker, Heren, dat U nog aan ons denkt en nog voor ons zorgt. En dat nog de deur der genade open staat en dat nog het heil ons bekendgemaakt mag worden. Heer, het zou ook rechtvaardig zijn als Gij ons zoudt afnemen alles wat we bezitten. En zoudt onthouden de evangelieprediking. En als Gij de dag der zaligheid zoudt doen eindigen. En als Gij ons vanwege al onze zonden in het gericht zoudt brengen en als Gij ons op grond van uw heilig recht ook zoudt veroordelen om straf te dragen, uw gramschap te dragen. Heren, want dat hebben we immers verdiend. Dat is het loon op de zonde, de dood en ellende en het oordeel. Daar hebben we het naar gemaakt, o God. Uw woord spreekt ervan. Uw woord zegt immers dat we allen onder de zonde liggen en daarom ook allen onder het oordeel besloten liggen en dat we allen onder de toorn God zijn van nature. En dat er alleen door een wonder verandering kan komen, alleen door het werk van de Heere Jezus Christus. O, wij bidden van U, Heere, dat U ons ook van deze werkelijkheid diep wil doordringen en dat U het ons doet verstaan hoezeer een plaats van verootmoediging ons past, hoezeer het nodig is om schuld te belijden, hoezeer het gepast is in ons leven, Heren, om als arme, zondige, alles verbeurd hebbende mensen tot u te komen en zo tot u te bidden en zo onze noden u voor te leggen. Heren, dan kunnen wij niet, dan mogen we niet komen als rechthebbende mensen. Dan hebben we vanmorgen ook geen rechten. Dan kunnen we niets laten zien dat u behagen kan. Dan is er in ons geen goed en dan is er in ons doen geen grond waarop u ons zoudt weldoen. Dan past het ons om tot u te komen als armen, als ellendigen, als bedelaars, als mensen die leren smeken om genade. Heere, geef dat dat ook bij ons gevonden mag worden. Enerzijds dankbaarheid voor zoveel onverdiende zegeningen. Anderzijds ook ware verootmoediging, kleinheid in onszelf en een besef van nietigheid en onwaardigheid. Opdat we zo ook het van u mogen leren verwachten. En zo groot van u leren denken. En zo ook uw genade mogen nodig hebben. Als we dan met elkaar gaan luisteren naar het woord van uw genade, heilig het aan ons hart. Stel het tot een zegen in het midden der gemeente. En dan weet u wat voor zegen er voor een ieder persoonlijk nodig is. U weet waar we zijn, u weet ook wie we zijn. En u weet ook hoe we zijn. Hoe de gesteldheid van ons hart is. U kent onze verhouding tegenover u. U weet het, Heere, als wij nog afkerig zijn. En in de weg van onze afkerigheid voortgaan. U weet het als wij onvernieuwd en onveranderd zijn, als ons leven nog gericht is op het aardse en op de wereld, en als wij nog in ons aardse bestaan tevreden zijn en daar genoeg aan hebben. U weet het, Heere, als er geen plaats in ons hart is voor u en voor uw genade. Maar u kent ze ook in ons midden, Heere, wie er hart naar u uitgaat. Die hebben leren hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Die begeerte gekregen hebben om u de Heere te mogen kennen. En wie er gebed het is dat gij u aan hen zoudt willen openbaren. U kent ze ook in ons midden, Heere, die de Heere Jezus nodig hebben gekregen tot zaligheid. Omdat ze nergens anders heil en zaligheid kunnen verwachten. Wij bidden van u dat gij in ieder onzer geven wilt wat we nodig hebben in de omstandigheden waarin we verkeren. Dat gij onbekeerden tot bekering wilt brengen. Dat gij hen te sterk wilt worden. Dat gij uw kracht, uw genadekracht in hun leven wilt bewijzen. En dat gij ze wilt winnen voor u en voor uw dienst. En dat gij het heil dat gij laat verkondigen onmisbaar en noodzakelijk voor hen wilt maken. Wees gij ook met hen die uw naam mogen kennen en die geleerd hebben om tot u te vluchten en bij u te schuilen. Laat het woord ook voor hen tot opbouw, tot stichting, tot onderwijs, tot zegen, tot nuttigheid mogen zijn. Opdat zij door het onderwijs uit uw woord meer en meer leren zien wie gij zijt en wie gij ook wilt zijn voor al degenen die u vrezen. Zegen zo de verkondiging van uw woord in ons midden. Zegen dat woord waar gij het ook vandaag laat verkondigen. Gebruik het tot bekering van zondaren, tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot bevestiging van uw volk. Bekwaam daartoe ook uw dienstknechten om zo te spreken dat het mag zijn naar de zin en mening van uw geest. Wilt gij alle arbeid in uw koninkrijk gebruiken, Heere, om er uw naam door te verheerlijken en uw deugden in groot te maken. Wilt gij ook zijn met hen die hier niet kunnen zijn. We denken aan onze zieken, aan hen die vanwege ziekte of vanwege andere gebreken, ouderdom bijvoorbeeld, niet meer naar uw huis kunnen gaan. Heere, u weet ook van de moeite en van de zorgen die er kunnen zijn in ons leven. De weg is niet altijd een gemakkelijke weg. De weg die gij met mensenkinderen gaat, leidt ook wel door diepten heen en door beproevingen. En dat is vaak ook een weg waarin wij veel moeten verliezen en kwijtraken. Een weg van teleurstellingen, Een weg van moeite en zorgen. En zo spreekt uw eigen woord er ook van. Als Mozes, uw knecht, spreekt over de dagen van ons leven, dan zegt hij daarvan dat het uitnemendste van die moeite en verdriet is. En dat wordt toch ook menigmaal ondervonden. Maar als dat dan ondervonden wordt, heren, wilt u daar dan ook een andere ondervinding bij geven? Namelijk deze, dat gij een toevlucht wilt zijn in de dag der benauwdheid. En dat ge daarom zegt, roep mij aan in de dag der benauwdheid. En er de belofte bij geeft, en ik zal er u uithelpen. En gij zult mij eren. Heren, wij bidden u dat gij zo ook te tegenspoede nog dienstbaar wilt stellen aan het geestelijk heil. Wij bidden u dat ook voor de familie van onze overleden, meelevende broeder Dirk Schol, die overleden is en in de week die afgelopen is nu ook begraven werd. Heren, wij vragen u dat gij de nabestaanden wilt gedenken en dat gij hen wilt zegenen in deze weg en dat gij hen ook door deze roepstem heen nog wilt roepen en dan zo roepen dat ze de roepstem niet meer kwijtkraken, maar dat het hen in hun leven tot waarachtige bekering mag brengen en dat het hen mag leiden tot u en tot uw genade. Dan zou ook dit sterven nog zegen meebrengen. Sterk hen ook in het verlies en vertroost hen in het verdriet en geef dat zij het bij u mogen zoeken. Heren, en zo is er dan ook uit onze kring weer een door de dood weggenomen. Hij was niet meer in de gelegenheid, deze overleden broeder, om de laatste jaren naar uw huis te komen. Maar voordat hij zo door ouderdom afgebroken werd, was hij toch altijd onder de verkondiging van uw woord. Heren, hij laat ook een lege plaats achter in het midden der gemeente. Wij bidden van u dat nu gij opnieuw bewezen hebt dat de mens naar zijn eeuwig huis gaat, het ook in het midden der gemeente verstaan mag worden, dat ook wij één keer zullen moeten afreizen. En dan is het de vraag, niet alleen dan, maar nu al, zijn wij bereid om de Heere te ontmoeten en hebben wij gezocht en gevonden die geborgenheid die alleen in Christus, in het bloed van het Lam te vinden is. Wij bidden van u, Heere, dat gij zo ook aan ons hart al de roepstemmen die al tot ons gekomen zijn wilt heiligen en dat gij er nog vrucht op wilt geven tot eer van uw naam. Gedenk gij ons zo, o getrouwe ontfermer, en dat alleen om Jezus Christus wil. Amen. We zingen nu Psalm 89 en daarvan het 18e en het 20e vers. Psalm 89 vers 18. Zijn schoonheid is vergaan, zijn troon ligt neergestort. En vers 20. Gedenk de smaad die elk van uw knechten leidt. Als de Heere de gelijkenis, de korte gelijkenis uit onze tekst spreekt, dan zit hij met zijn discipelen aan in het huis van Levi of ook wel Matthäus, die nog maar kort geleden door hem tot discipel geroepen is. Levi de tollenaar was in het tolhuis toen Jezus passeerde en toen Jezus hem met twee woorden onwederstandelijk riep: volg mij. En dat was voor Levi genoeg om op te staan, alles te verlaten en Jezus metterdaad te volgen. Die woorden van de Heere waren met zoveel kracht, zodat terstond Levi's hart gewillig gemaakt werd om te doen wat de Heere hem zei. Hij werd van een tollenaar, een volgeling van Christus, een discipel des Heeren. Maar dan houdt hij, zo zou ik willen zeggen, een soort afscheidsmaal, waarbij hij niet alleen de Heere en zijn discipelen nodigt, maar waarbij ook vele oud-collega's, ja, ik moet zeggen oud-collega's van Levi aanwezig zijn. Vele tollenaars met wie hij vroeger hetzelfde beroep uitoefende, nu niet meer. En zo zijn er bij die maaltijd nogal wat mensen aanwezig die bij de Joden niet erg geacht waren. Er staat uitdrukkelijk dat er tollenaars en zondaars bij aanwezig waren. Dat was niet een bewijs dat Levi eigenlijk toch nog op twee gedachten hinkte. Dat hij nu wel een volgeling van de Heere geworden was, maar dat hij er toch ergens ook veel moeite mee had om zijn vroegere leven en zijn vroegere vrienden achter te laten en afscheid van hen te nemen. Nee, het is niet zo dat hij hier blijk geeft van nog te aarzelen, op twee gedachten te hinken. Ik geloof dat we veel eer moeten denken in de richting dat Levi, nu hij die verandering in zijn leven meegemaakt heeft en nu hij de Heere heeft leren kennen, gunnend gemaakt is. En vanuit het feit dat hij die levensverandering heeft meegemaakt, gunt hij nu ook die anderen die nog in de zonde leven zo'n levensverandering. En daartoe wil hij hen graag in contact met Jezus brengen. In de hoop dat de ontmoeting met hem ook voor die anderen tot zegen en tot zaligheid zal zijn. Wel nu, als zij zo met elkaar aanzitten aan die maaltijd, dan zijn daar ook een paar schriftgeleerden en farizeeërs die hem zien eten met de tollenaars en de zondaars. En daar stoten zij zich aan en ze stellen er dan ook een vraag over. Ze doen dat niet rechtstreeks aan de Heere Jezus, maar ze doen dat aan een paar van zijn discipelen. Wat is het, zo zeggen ze, dat hij met de tollenaars en de zondaars eet en drinkt? De discipelen hoeven echter geen antwoord te geven, want de Heere heeft zelf ook de vraag gehoord en hij antwoordt hen. En hij zegt die zeer bekende woorden: die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Waarom eet hij met tollenaars en zondaars? Waarom is hij in hun gezelschap? Omdat hij juist voor zulken gekomen is. Zij zijn die zieken die de medicijnmeester zozeer van nodig hebben. Anders dan die fariseeën en die tollenaren die zo gezond zijn in eigen oog. En voor, bij wie voor de medicijnmeester geen plaats is. Maar dan komt er een tweede vraag. En die komt ook van de kant van de fariseeën, maar niet alleen van de kant van de fariseeën. Ook van, zo lezen we in vers 18, van de kant van de discipelen van Johannes. Wie waren dat? U weet, Johannes de Doper had een kring van volgelingen om zich heen. Voordat de Heere Jezus geopenbaard werd onder Israël, waren er al mensen die bij Johannes gekomen waren en die bij Johannes gebleven waren. De prediking van de Doper had in hun leven uitwerking gekregen. En ze voelden zich verbonden aan deze Johannes En de prediking die hij bracht had zo'n uitwerking in hun leven dat ze bij hem begeerden te blijven. Ook toen Jezus geopenbaard was. En u weet wat Johannes deed toen de Heer Jezus zich begon te openbaren. Toen heeft Johannes zelf Christus aangewezen. Aan de kring van mensen om hem heen, aan de kring van zijn discipelen, heeft hij Jezus aangewezen als het Lam Gods. Zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En die woorden waren maar niet alleen een aanwijzing, maar die woorden waren tegelijk ook een opdracht aan de discipelen van Johannes, dat zij nu niet langer bij hem zouden blijven, maar dat zij achter Jezus, het Lam Gods, zouden aangaan. Sommigen hebben dat ook gedaan. Er staat in Johannes 1, en sommigen hoorden hem dat zeggen, en toen zij hem dat hoorden zeggen, hebben zij de Heer Jezus gevolgd, en zijn ze toen bij Johannes vandaan gegaan. Maar dat deden ze niet allemaal. Er bleven er ook achter. En die bleven discipelen van Johannes. Ondanks de heilsboodschap, ondanks de aankondiging dat Jezus het Lam Gods is en dat er bij Jezus vergeving van zonde te verkrijgen is, waren er toch die verkozen bij Johannes te blijven. Wel nu, zij vormen die kring van discipelen van Johannes. Maar die hebben het nu moeilijk. Waarom? Omdat hun meester in de gevangenis zit. Hij is gevangen gezet en ze kunnen nog wel naar hem toe en ze hebben ook nog wel contact met hem, maar het is toch allemaal anders dan vroeger. En Johannes zal ongetwijfeld nogmaals bij hen erop aangedrongen hebben om toch alsnog de Heer Jezus te gaan volgen. En nu zijn ze tot hem gekomen, daar in Capernaum. En ze overwegen of inderdaad dat advies van Johannes door hen opgevolgd zou moeten worden. Maar nu stuiten ze op een probleem. Een groot probleem. Jezus eet en drinkt. Jezus gaat zijn discipelen erin voor in het eten en drinken. En hoe ze ook kijken en waar ze ook speuren, ze bespeuren bij de Heere Jezus niet wat ze bij Johannes zo duidelijk hadden gezien en meegemaakt. Johannes leerde zijn discipelen vasten. Johannes leerde zijn discipelen dat ze het eten maar zo nu en dan eens moesten laten staan om zich te meer te wijden aan geestelijke zaken. En dat deden trouwens ook de Joden, dat was praktijk ook bij de Farizeeën en hun leerlingen. Er waren vastendagen in Israël, de grote verzoendag, en dat was een inzetting van de Heere zelf. Maar ook op andere dagen werd er gevast, op de dag van de verwoesting van de tempel en op andere gelegenheden. En we weten van de Farizeeën in de tempel dat hij zelf zegt, ik vast 2 maal per week. Er waren 2 dagen in de week waarop die fariseer zijn eten en zijn drinken liet staan. Wel nu, zo was er overeenkomst tussen de praktijk onder de Joden en de praktijk onder de discipelen van Johannes. En dat kunnen de discipelen van Johannes nu niet begrijpen, dat Jezus zo heel anders is dan Johannes de Doper. Johannes kwam niet etende en niet drinkende. Maar Jezus komt etende en drinkende, en hij houdt de vastendagen in Israël niet. En dat is het probleem van de discipelen van Johannes. Waarom vasten de discipelen van Johannes en van de Farizeeën en uw discipelen vasten niet? Dan moeten we niet denken dat de Heer Jezus de door de Heere zelf voorgeschreven vastendagen veronachtzaamde. Ongetwijfeld heeft de Heere zich ook aan de bepalingen van de grote verzoendag gehouden. Zoals hij zich in alle dingen aan de wet Gods onderwierp. En er was geen ding in de wet geregeld of hij gehoorzaamde eraan. Maar waar de Heere Jezus zich niets van aantrok,
Dat waren die bijzondere vastendagen die het resultaat van menselijke inzettingen waren. En dat verwonderde de discipelen van Johannes toch zeer. En waarom is dat? Wel, Jezus geeft antwoord in de vorm van een korte gelijkenis. Het is eigenlijk een wedervraag. Spreekt over de bruiloftskinderen en over de bruidegom. Het is duidelijk wie hij met de bruidegom en wie hij met de bruiloftskinderen bedoelt. Hij had een voorbeeld aan uit het gewone dagelijkse leven. Dat hadden ze allemaal wel eens meegemaakt, een bruiloft. En er zijn gasten op een bruiloft. En als de bruidegom zelf aanwezig is, wie zou dan de bruiloftsgasten durven verplichten om te vasten? Als de bruidegom aanwezig is, dan is het feest. Bruiloft is toch een blijde gebeurtenis, nietwaar? En als bij de bruiloft de maaltijd gereed gemaakt wordt, dan wordt die maaltijd niet gereed gemaakt opdat de mensen hem niet zullen aanraken. Dan wordt die maaltijd niet gereed gemaakt en dan worden er niet allerlei spijzen gekookt en klaargemaakt. Het een nog heerlijker dan de ander, opdat de mensen dan zullen zeggen op de bruiloft, nou, we zullen het niet aanraken, want we vasten vandaag. Dat is nog nooit gebeurd en zoiets zal ook wel nooit gebeuren. En dat voorbeeld gebruikt de Heere als hij zegt, kunnen ook de bruiloftskinderen vasten? Terwijl de bruidegom bij hen is, zolang zij tijd zij de bruidegom bij zich hebben, kunnen ze niet vasten. Dat zou in strijd zijn met het karakter van de bruiloft. Dat zou ook een oneer voor de bruidegom zijn. Nou, het is duidelijk wie de Heere bedoelt met die bruiloftskinderen. De vraag was aangaande de discipelen van Jezus. Dat zijn de bruiloftsgasten. En wie is dan de bruidegom? Dat moeten de discipelen van Johannes toch wel heel duidelijk weten, want dat heeft Johannes zelf al gezegd. Die de bruid heeft, is de bruidegom. Dat zei hij in verband met de prediking waarin hij wees op Jezus Christus als zaligmaker en lam Gods. Hij heeft de bruid. Daarom moeten ze achter hem aan en bij hem blijven en in hem zaligheid zoeken. De vriend van de bruidegom, en meer is Johannes niet, de vriend van de bruidegom, die heeft geen recht op de bruid. En die mag de bruid ook niet voor zichzelf reserveren. Die mag de bruid wel bij de bruidegom brengen, maar dan horen die twee bij elkaar. En zo weten de discipelen van Johannes heus wel wie de bruidegom is. Dat heeft Johannes hen aangewezen. Christus is de bruidegom. En zijn discipelen zijn de bruiloftsgasten. Kunnen zij, zolang hij bij hen is, vasten? Terwijl hij hen onderwijs geeft, terwijl hij hun weldoener is, terwijl hij hun zaligmaker is, terwijl hij zich aan hen wegschenkt, kunnen zij dan vasten? Terwijl hij in hun nabijheid zich aan hun ziel bekend maakt en hun hart vervult, kunnen zij nu treuren? Kunnen ze nu wenen, terwijl de zaligheid aan hen geopenbaard wordt? Zie wat er gebeurd is. Er is er één toegebracht uit het rijk van de duisternis, overgezet in het koninkrijk van het Gods heerlijk en wonderbaar licht. Er is er één tot bekering gekomen, en zoals de Heer op een andere plaats zegt, dat schept blijdschap in de hemel voor de engelen Gods. Zou dat dan ook geen blijdschap op aarde mogen geven? Zouden de bruiloftsgasten, de bruiloftskinderen zich dan niet mogen verheugen als zij de werken en de heerlijkheid en de zaligheid van de bruidegom aanschouwen? Hij komt om het aan Levi en om het aan anderen bekend te maken dat God gedachte des vredes gedacht heeft. Dat de Heere zich ontfermt met hem, met zijn arbeid is de tijd des heils, der zaligheid aangebroken. En dat gaat toch gepaard met vreugde, met blijdschap. Hoe kunnen ze dan vasten, zegt de Heere? En dat is toch waar in het leven van de discipelen, niet waar? Toen de Heere in hun leven kwam, toen kwam er door zijn komst en door zijn werk waarachtige blijdschap. Als de Heere komt, dan komt hij om de neergebogene op te richten, om de verslagene te troosten, om de moede kracht te geven, om de zwakke te ondersteunen, om vrij te spreken van schuld en straf, om van God en van zijn genade te spreken. En dan maakt hij het leven van hen die treuren anders en van hen die neergebogen zijn anders. Dan schept hij vreugde en blijdschap in het leven van ellendigen. Past daar dan nog vasten bij, rouw, verdriet? Uitingen van rouw en verdriet. Maar dan keert het blad. En dan laat de Heer het niet bij deze woorden. Vers 20 zegt, maar het zal niet altijd zo blijven. Christus zal er namelijk niet altijd zijn. Er is ook een andere kant. Er komt ook een tijd dat de bruiloftsgasten niet langer blij kunnen zijn. En niet langer zich kunnen verheugen. Er komt een tijd dat de bruiloftsgasten toch gaan vasten. Heer, als de bruidegom van hen weggenomen zal zijn. En daarmee kondigt de Heer aan dat hij zal gaan sterven. Ook deze korte gelijkenis is een gelijkenis waarin de Heere over zijn lijden en sterven spreekt. Net als in die gelijkenis die we 2 weken geleden overdachten van die koning, die eigenaar die zijn zoon zendt om de vruchten van de wijngaard in te zamelen, maar die zoon wordt uitgeworpen en gedood. Ook in deze gelijkenis spreekt de Heere over datgene wat gebeuren gaat straks, aan het einde van zijn leven. Als hij sterven gaat. Het woord dat hier genoemd wordt, dat is een woord. Het woord dat hier gebruikt wordt en dat vertaald is door weggenomen. Dat heeft een in het oorspronkelijk een veel sterkere betekenis. Het is zo. Maar de dagen zullen komen wanneer de bruidegom van hen zal weggerukt zijn. De gedachte is deze, er wordt bruiloft gevierd. En iedereen is blij op die bruiloft. En de bruidegom zelf is er ook. Maar dan komt er op het onverwachts een bende rovers. En die doen een overval op die bruiloftzaal. En ze nemen de bruidegom gevangen. En ze laten zo de bruiloftsgasten zonder bruidegom achter. En u begrijpt, dan is het feest geheel verstoord. Dus de bruidegom is weggerukt. Wat zullen de bruiloftsgasten dan nog doen? Wie heeft er dan nog zin om feest te vieren? Wie heeft er dan nog zin om dat eten dat klaargemaakt voor hen op tafel staat te gebruiken? Dan is er zorg in hun hart. Dan is er droefheid in hun hart. Dan heeft niemand meer belang bij feest vieren. Dan als vanzelf gaan ze vasten. In hun vrees, in hun angst, in hun verdriet. Nou, dat gaat gebeuren, zo kondigt de Heere Jezus hier aan. Er komt een tijd dat de bruidegom niet langer erbij zal zijn. Dat hij zal worden weggerukt. Dat hij zal worden gevangen genomen. Dat hij voor zijn rechter zal worden geleid. Dat hij ter dood zal worden veroordeeld. Dat hij buiten de stad zal worden gevoerd. Dat hij aan het kruis zal worden genageld en gedood. En wat zal dat betekenen voor de bruiloftskinderen? De Heere zegt het hier maar met een paar woorden, maar in een andere plaats heeft hij er meer van gezegd. Ik denk aan het 16e hoofdstuk van Johannes. Voorwaar, ik zeg u, dat gij, zo zegt hij tot zijn discipelen, dat gij zult schreien en klagelijk wenen. Maar de wereld zal zich verblijden en gij zult bedroefd zijn. En dat zegt de Heere in verband met zijn naderend vertrek. En hij kondigt aan de discipelen dat zijn naderend vertrek, dat zijn naderend lijden en sterven, zijn weggerukt worden uit hun kring, bij hem deze resultaten zal hebben. Ze zullen schreien en klagelijk wenen en bedroefd zijn, omdat ze hem kwijt zijn. En de gedachte dat hij die hun ziel heeft liefgekregen er niet meer bij is, is voor hen onverdraaglijk. Dat veroorzaakt droefheid in hun ziel. Dan vergaat hun hoop. En u weet wat er gebeurt als de dingen, zoals de Heere ze hier voorzegd heeft, gebeuren. U weet wat de schriften er ons van vertellen. Wat een droefheid de harten der discipelen vervult als de Heere is weggenomen. Als hij straks begraven wordt, dan zitten daar de vrouwen tegenover het graf. En ze zijn diep bedroefd. En als ze op de morgen van de derde dag naar het graf gaan, en ze weten dan nog niet dat het graf geopend en dat de heiland opgestaan is, dan gaan ze met bezwaarde harten naar dat graf in de hof van Jozef. Want ze hebben de Heere van hen weggenomen. En wat moet er nu van hen worden? En we lezen van de discipelen dat ze bij elkaar zijn. En dan komen de vrouwen die inmiddels het gezicht van engelen gezien hebben en de boodschap gehoord hebben dat Jezus leeft. En ze komen die boodschap verkondigen, maar in het 16e van Markus staat dat ze die boodschap komen brengen aan de elven. Als zij weenden en treurden, dan gaat het letterlijk in vervulling. Dan hebben de bruiloftskinderen alleen maar oog voor hun gemis en voor hun verdriet en voor de smart. Ze wenen en treuren. En u weet wat er geschreven staat van de twee die naar Emmaus gaan. En als Jezus bij hen komt en ze weten niet dat Jezus het is, dan storten ze het hart voor die vreemdeling uit en dan zeggen ze: wij hoopten dat deze het was die Israël verlossen zou. Maar hun hoop is vergaan, hun hoop is verloren toen Christus gevangen genomen en ter dood gebracht werd. Toen de bruidegom werd weggerukt, toen was het feest voorbij en de vreugde voorbij en er was smart en droefheid in hun harten. O ja, de wereld verheugde zich. Geen wonder dat de wereld zich verheugde. Maar in de kring van de bruiloftskinderen was alleen maar smart en droefheid. En waar moeten ze nu heen? Op wie zullen ze nu vertrouwen? Nu bezwijkt het huis van hun hoop. Nu zakt alle grond onder hun voeten weg. Zouden ze nu nog zin hebben in de vreugde des levens? Zouden ze nu nog zin hebben om blij en vreugdevol bij elkaar te zijn? Er is geen gelegenheid meer voor. Vasten, dat doen ze en dat doen ze nu als vanzelf. En zo spreekt de Heer ook in deze gelijkenis dus over wat er met hem gebeuren zal en wat er dient ten gevolge ook met zijn discipelen gebeuren zal. Vasten zullen ze, want de bruidegom is weggerukt. De bruidegom is ter dood gebracht. En dan niet alleen omdat ze hem missen, niet alleen omdat ze hem kwijt zijn, zijn ze nu bedroefd. Maar nu is er ook niemand overgebleven tot wie zij kunnen gaan met de nood en met de angst van hun hart. Ze hebben tot hem de toevlucht genomen omdat hij de woorden des eeuwigen levens sprak. Ze zijn bij hem gebleven omdat hij hun van zaligheid en van vrede sprak. Ze hebben een band aan hem en zijn woord gekregen, omdat dat woord van hem een woord van troost en van bemoediging was. Dat woord richtte hen op, dat woord ondersteunde hen, dat woord gaf hen uitzicht in de noden en in de ellenden en in de zonden van hun leven. Maar nu kunnen ze nergens meer heen. Nu is degene die de woorden van het eeuwige leven had, weg. Nu is degene die hem van blijdschap en van God en van de dienst des Heren sprak, weg. Nu is degene die hun hart oprichtte, weg uit hun kring. Heren, waar moeten ze dan nu heen? Denk dan eens aan Petrus met name. O, Petrus heeft de Heren in het laatst ook nog verloochend. En als hij dan tot de ontdekking komt wat hij gedaan heeft, en als zijn hart breekt vanwege het besef van de boosheid en de verdorvenheid die in hem woont, en van het ongeloof en van al de dwaasheid waaraan hij schuldig staat, als hij dan bitter weent en naar buiten gaat, waar zal hij dan nog steun kunnen vinden? Dan is er van de discipelen niet één die hem helpen kan. Dan is er van al de mensen in de ganse wereld niet één die een verlossend woord kan spreken. De enige die hem in zijn nood zou kunnen helpen. De enige voor wie hij zijn hart zou kunnen uitstorten, dat is de bruidegom. Maar die is weggerukt. Waar moet hij dan heen? Dan kan hij nergens meer schuilen. Dan kan hij nergens meer houvast vinden. En zo te meer een reden om te vasten als de bruidegom is weggenomen. En dan is er nog een dimensie. Want niet alleen het feit dat Jezus gemist wordt. En ook niet alleen het feit dat we dan nergens meer terecht kunnen met de noden van ons hart. Maar waarom? En dat staat er hier niet bij, maar dat openbaart de schrift op andere plaatsen. Waarom wordt die bruidegom eigenlijk weggerukt? Dat is er, het past niet meer in het beeld, ik weet het wel, maar het past wel in het geheel van de schrift. En zo leren Christus discipelen het ook verstaan. En zo leert de Heere het zijn volk ook. Waarom wordt die bruidegom weggerukt? Dat is om de zonde van de bruiloftskinderen. Waarom wordt hij weggerukt? Omdat de bruiloftskinderen hem moeite gemaakt hebben met hun zonde. Al de ongerechtigheden van zijn volk heeft de Heere op hem doen aanlopen. Ze zijn op hem gelegd en daarom was die weg van vernedering. Daarom was die weg van lijden en sterven voor hem nodig. En als de bruiloftskinderen daar erg in gaan krijgen. Ik deed door al mijn zonden hem al die jammeren aan. Als ze daar erg in krijgen, dat hij moest lijden, dat hij bespot en gehoond en gesmaad en ter dood veroordeeld en ter dood gebracht moest worden vanwege hun ongerechtigheden en hun overtredingen. Als dat beseft en ingeleefd wordt, dan is er nog veel meer reden om te vasten. Als de bruidegom wordt weggenomen. Die zo met zijn zonde, met zijn schuld, met zijn afmakingen te doen krijgt. Wie zo gaat beseffen en inleven wat het is om zondaar te zijn. Wat het is om overtreden te hebben tegen de Heere en tegen zijn wet. Wat het betekent om zo gezondigd te hebben dat daar de dood van Christus mee gepaard en mee gemoeid ging. Wie zo met de werkelijkheid van zijn zondig bestaan te doen krijgt, zou hij niet gaan vasten? Zou hij niet leren treuren? Zou hij niet gaan wenen over zijn zonde en zijn ongerechtigheden? Kent u die smart? Kent u de droefheid vanwege het feit dat wij door onze zonde de Heere getergd en onteerd hebben? Zo zou het gebeuren, zei de Heere Jezus tot die discipelen van Johannes. Niet altijd zal hij bij zijn bruiloftsgasten zijn. Er komt een tijd dat hij van hen zal worden weggenomen. Alhoewel, dat zou ook niet voor altijd zijn. Haalde pas een paar woorden uit Johannes 16 aan. Gij zult schreien en klagelijk wenen. Gij zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. De dag van de opstanding toen de Heere verrees, zijn de bezwaarde en verslagen harten van de bruiloftskinderen vertroost. Toen is de neergebogen Maria van Magdala opgericht en de treurende en wenende discipelen werden verblijd als ze de Heere zagen. Uw droefheid zal tot blijdschap worden. Hij kwam terug en hij gaf hen opnieuw de bewijzen van zijn genade en hij schonk opnieuw blijdschap in hun ziel. Dus als de bruiloftskinderen gaan vasten, zo mogen wij weten, dan is dat toch maar voor een tijd. Want de Heere zal hen niet eindeloos in het verdriet laten. En in welke tijd leven we dan nu? Want dit, zo zegt u, dat was allemaal voor de mensen van toen, voor de discipelen die het meemaakten zelf. Dat de Heere werd weggenomen en dat de Heere terugkwam. Dat de bruidegom werd weggerukt en dat hij toch ook weer, weerom kwam om hun droefheid in blijdschap te veranderen. In welke tijd leven we dan nu? Oh, het is waar, we leven na de opstanding. Maar we leven voor de wederkomst. De Heere is teruggekeerd en toch is hij er niet bij. Althans niet zoals het in de hemel en in de heerlijkheid beleefd en ondervonden zal worden. Wij leven nu in, je zou kunnen zeggen, een tussentijd. Hij is er en hij is er niet. Hij is er door zijn geest en in zijn genade en met zijn majesteit. En hij is er niet, want de bruidegom staat er op een andere plaats vertoefd nog te komen. Hij zal weer komen naar zijn eigen woord en dan zal hij volle blijdschap schenken. Maar die dag is nog ver weg. Die dag is er nog niet. We leven nu in de periode van het is er en het is er nog niet. En in die tijd leven de bruiloftskinderen nog in het jammerdal. Bruiloftskinderen zijn ze, al godskinderen. Bestemd voor de bruiloft. En ze hebben al iets van de bruiloft aan en in zich. Door het werk van Gods geest. En er is een beginsel van blijdschap. En er is een beginsel van vrede. En er is een beginsel van genade in hun leven. Bruiloftskinderen zijn ze. Maar ze zijn nog niet op de bruiloft. En ze zijn nog niet bij de bruidegom. In volmaaktheid om nooit meer van hem gescheiden te worden. Zijn bruiloftskinderen onderweg naar de bruiloft, maar die weg naar de bruiloft loopt door het tranendal, loopt door het jammerdal. Ze moeten nu nog de voetstappen van de vernederde bruidegom drukken. Ze moeten nu nog met hem meegekruisigd sterven. Ze moeten nu nog, zoals Paulus zegt, de doding van de Heere Jezus in hun lichaam omdragen. Ze ondervinden nu nog haat en vijandschap van de kant van de wereld. Ze ondervinden het in hun eigen hart. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij, ik ellendig mens. En dat zijn allemaal redenen waarom de bruiloftskinderen bij tijden vasten, bij tijden treuren, wenen. En ook als ze het aan hun eigen leven niet ondervinden, de verdrukking en de vervolging, dan weten ze toch dat er buiten hen en ergens anders in de wereld verdrukkingen zijn. En dat er de broederschap in de wereld, zoals Petrus erover spreekt, smaadheid wordt aangedaan. En als één lid lijdt, lijden dan niet al de leden mee? En zegt de Heere niet, weent met de wenenden? Ook al hebt ge zelf misschien reden tot blijdschap, maar weent met de wenenden? De bruidegom is er nog niet. En daarom er is voor de bruiloftskinderen vaak reden om te vasten, om te treuren, vanwege de boosheid rondom, vanwege de boosheid van binnen. En als we die dingen beleven en inleven, als deze dingen werkelijkheid worden, niet alleen wat er aan de kerk des Heren gedaan wordt, wat hun aangedaan wordt, maar ook als ingeleefd wordt wie ze in zichzelf zijn, door genade dan wel bruiloftskinderen geworden, maar toch vanwege de overgebleven zonde en zwakheid nog geneigd tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik en tot afwijken geneigd, en tot vergeten en verlaten en verzaken van de Heere geneigd. Wie die dingen beseft en beleeft, die kent ook de tijden en de plaatsen van verootmoediging, van een buigen in het stof, van erkenning voor het aangezicht van de Heere. Die beleeft droefheid. Die kent smart in zijn leven. En die kan heus niet altijd onder alle omstandigheden, de genietingen van het aardse leven, maar zo naar zich toe halen, alsof het allemaal altijd maar vrede en blijdschap is. Als wij waarlijk beseffen dat de kerk des Heren hier op aarde op vijandig terrein is, als we waarlijk beseffen wat het betekent dat er van Gods kinderen op dit ogenblik gemarteld en gefolterd worden, als we waarlijk beseffen wat het betekent dat op dit ogenblik kinderen uit gezinnen van gelovige mensen worden weggehaald zodat die ouders ze nooit meer terugzien, dan laat je je eten misschien wel eens een keer staan. Vasten, omdat we leven in de tijd dat de bruidegom er nog niet is. En dan smaakt het niet altijd zo lekker. En dan is het niet altijd zo plezierig wat hier op aarde nog aan goede dingen gegeven en beleefd mag worden. En vooral als het ingeleefd wordt wat het betekent om zondaar te zijn. Ook al ben je op weg naar de bruiloft, om dan toch nog een zondig en een verkeerd hart om te dragen. En dan toch nog onvolmaakt te zijn in de liefde tot de Heere. En dan toch nog zo vaak dor en doods en dodig te zijn en afgeweken van de Heere. Om dan toch nog te ervaren dat we zo tekort schieten in datgene waar de Heere recht op heeft. Zijn er dan geen ogenblikken waarop we ons hebben te verootmoedigen en waarop we hebben te buigen voor het oog van de Heere? En waarop het in het hart moet leven, de bede, dat de bruidegom zijn komst toch mag verhaasten. Wie hebben er reden om te vasten? Nou, dat zijn in de eerste plaats degenen die in onze tekst niet genoemd worden. Wie zijn dat dan? Wel, dat zijn degenen die geen bruiloftskinderen zijn. Die geen bruiloftskinderen zijn, die hebben alle reden om te vasten. Om zichzelf aan te klagen. Om zichzelf te beklagen ook. O, als je nou eens geen bruiloftskind bent, dan sta je nog helemaal voor eigen rekening. Dan heb je geen uitzicht in het leven. Dan weet je ook niet dat je op weg bent naar de bruiloft, naar de eeuwige zaligheid. En als je niet op weg bent naar de eeuwige zaligheid, dan ben je onderweg naar de eeuwige rampzaligheid. Als we zo nog vreemdelingen van God en van zijn genade zijn, hebben we dan niet inderdaad alle reden om te treuren, om onszelf te beklagen? Hebben we dan niet alle reden om beangst en bevreesd te zijn? Hebben we dan niet alle reden om ons tot God te wenden en ons voor hem te verootmoedigen en hem te smeken om genade? Wat moet er van ons terechtkomen als we geen bruiloftsgasten zijn? Wat moet er van ons terechtkomen als straks de bruidegom komt en de deur gesloten wordt en wij buiten blijven omdat hij ons niet gekend heeft? Wat zal er van hen worden die nog nooit echt in oprechtheid en vrede te vinden in het bloed van Christus? Wat moet er worden van hen voor wie de bruidegom nooit betekenis en waarde gekregen heeft? O, zulken zijn op weg naar de buitenste duisternis, waar wening is en knersing der tanden, en waar tot in alle eeuwigheid getreurd wordt en smart geleden. O, laat u vandaag toch nog roepen door het woord des Heren om de Heere te voeten vallen en om hem om zijn genade te smeken, zodat u een bruiloftskind mag worden. Dat de Heere tot u mag zeggen wat hij daar tot Levi zei, volg mij. En dan op zulke wijze dat het onwederstandelijk is en dat u alles verlaat, opstaat en hem volgt en een nieuw leven mag beginnen. O, laat het gebed in uw leven daar toch op gericht zijn, om zo door de Heere getrokken en ingewonnen te worden voor hem en voor zijn dienst. Buiten hem, buiten zijn genade, ook al beseffen we dat niet en al geloven we het vandaag nog niet. Maar buiten hem is er geen enkele reden tot vreugde en tot blijdschap, maar alleen reden tot diepe droefheid en smart en vrees. Zeker degenen die geen bruiloftskinderen zijn, die hebben reden om te vasten en zich te verootmoedigen. Maar heel de kerk heeft dat eigenlijk, ook de bruiloftskinderen, zoals ik zo pas al zei, vanwege dat nog niet, vanwege die onvolmaakte toestand, vanwege dat verblijf hier in het jammerdal, vanwege het feit dat er nog zoveel is dat onvolmaakt is, vanwege het feit dat hier wel eens de vreugde en de gemeenschap met de Heere beleefd mag worden, maar dat dat zo ook maar weer bij tijden en bij ogenblikken is. Het heil is er, maar het is er ook nog niet ten volle. De vreugde is er, maar de vreugde maakt vaak nog plaats voor droefheid. En zo heeft de kerk des Heren in deze bedeling ook reden om te vasten en zich te verootmoedigen en voor Gods aangezicht te buigen en te bidden. Kom, bruidegom, ja, kom haastiglijk. En dat geldt dan ook voor het persoonlijk leven. Niet waar, dat is toch de werkelijkheid in het leven van Gods kinderen hier op aarde. Dat zal de werkelijkheid in de hemel niet meer zijn. Want daar is de scheiding volledig opgeheven. Daar zullen ze altijd met de Heere zijn. Nooit meer van hem gescheiden worden. Dan wordt de bruidegom nooit meer weggehaald. En daar zullen zij ook nooit meer van de bruidegom gescheiden zijn. Maar hier wel. De werkelijkheid van het leven van Gods kinderen is dat zij ook in hun persoonlijk leven, nu eens wel en dan weer niet, hou vast aan de belofte hebben. Nu eens wel en dan weer niet, Gods aangezicht in gunst aanschouwen. Nu eens wel en dan weer niet, uitzicht hebben over dood en graf heen. Nu eens wel en dan weer niet, de gemeenschap met de Heere aan hun ziel beleven. En op het ene moment is er vreugde en blijdschap, en op het andere ogenblik is er droefheid. Och, dat ik wist waar ik hem vinden mocht. En zo heeft de ziel hier op aarde vaak ook reden tot zuchten. Daarom kunnen Gods kinderen het hier in dit leven ook tenslotte niet uithouden. En daarom gaan ze er ook iets van beseffen dat het nog een zegen is dat ze mogen sterven. Dat ze mogen heen gaan uit dit lichaam des doods. Dat ze mogen heen gaan naar het land van de volmaaktheid. U is een beter lot bereid. Want zo zou je toch ook niet eeuwig willen hebben, nietwaar, kind des Heren? Nu eens wel. En dan weer niet de gemeenschap des Heren ervaren. Zo zou je toch niet altijd willen hebben. De ziel hongert en hunkert toch naar de volmaaktheid. Naar de volmaakte liefde van Christus in de ziel. Maar ook naar het uiten en betonen van volmaakte wederliefde. Tot hem die ons eerst heeft lief gehad. Zo zou je toch niet altijd willen hebben. Half duisternis, half licht. Soms helemaal duisternis, soms ronddolen en niet weten waarheen de weg voert. Maar gelukkig, de Heere heeft ook gezegd tot dat volk wat nu nog leeft in die bedeling van het jammerdal. Wel op weg naar de bruiloft, maar nu nog vaak reden tot droefheid en tot vasten. Uw droefheid zal tot blijdschap worden. Er komt een tijd dat God zijn aangezicht nooit meer verbergen zal. Hier doet hij dat nog. Hier heeft hij reden toe vaak. Hier is dat aangezicht des Heren vaak omwolkt. Hier is er vaak nog de beleving van het ongenoegen des Heren. Hier wordt vaak nog beseft en ingeleefd dat de Heren wat op zijn volk heeft aan te merken. Want ze hebben hem weer, zijn weer van zijn wegen afgeweken. En ze hebben weer gedaan wat kwaad is in zijn ogen. En ze hebben weer als een schaap onbedachtzaam de herder uit het oog verloren. Er zijn momenten waarop de Heere zijn aangezicht verbergt en verbergen moet, want ze hebben het ernaar gemaakt. Er zijn momenten waarop de Heere zijn aangezicht verbergt. Niet altijd omdat ze het ernaar gemaakt hebben, maar omdat dat nodig voor hen is. Om hen toch meer en meer te leren het steunen op aardse en vergankelijke dingen. Het steunen op mensen, het steunen op zichzelf af te leren. Zodat ze opnieuw in de engte komen en zodat ze opnieuw gaan beseffen, ik wil vluchten, maar ik kan nergens heen. Zodat mijn dood voor ogen schijnt en om zo opnieuw te leren op de Heere, maar op de Heere alleen te vertrouwen. Nu, zo is het. Zo is de werkelijkheid. Maar de werkelijkheid van straks is: de Heere zal zich nooit meer van zijn volk laten vervreemden. Nooit meer zal zijn aangezicht donker zien. En nooit meer zullen ze in het donker dwalen. En nooit meer zullen ze hebben te wenen en te klagen over zonde die nog in hen overgebleven is. Nooit meer. Want dan zijn al de eerste dingen voorbij gegaan. En zie, het is alles nieuw geworden. En dat is het feest van het avondmaal. Van de bruiloft van het Lam. Amen. We zingen Psalm 97, het zevende vers. Als wij dan nu weer tot u naderen, laat het dan mogen zijn in oprechte dank, erkentenis voor het woord dat gij ons nog wilde geven. Het woord van de bruidegom en van de bruiloft en van de bruiloftskinderen. En het is dankzij uw werk dat deze dingen zo zijn. Heren, oh wat een wonder dat gij gekomen zijt. Wat een wonder dat gij zondaren roept en zalig maakt. Wat een wonder dat iemand zoals Levi door het onwederstandelijk woord van u geroepen en getrokken werd en volgen ging. Wat een wonder dat gij uzelf een volk vergadert en dat gij dat volk blijdschap en vreugde schenkt over uw werk, over uw verlossingswerk. Heere, wij bidden van u dat we ons over dat werk van u mogen leren verwonderen. En dat we er u de eer van mogen leren toebrengen. Maar aan de andere kant, heren, we hebben het ook gezien dat dat volk van u een volk is dat ook leert vasten, dat ook leert wenen, dat ook droefheid leert kennen. En er is inderdaad reden om zo in verootmoediging voor u te buigen. En dat heeft elk van uw kinderen, dat heeft uw ganse kerk, heren. O, wij bidden van u dat ge dat besef meer en meer wilt geven en dat ge er ons van wilt doordringen. En dat we zo, zoals het nu is, niet tevreden kunnen zijn en ook niet tevreden hoeven te zijn. Dat de staat van de kerk en de staat van uw, de situatie van uw kinderen, zoals die nu is, niet zal blijven. En dat inderdaad zoals het nu is vaak reden tot verootmoediging, tot schuldbelijdenis, tot smart en tot smartelijke erkentenis. van onvolmaaktheid moet brengen. O, laten we daar zijn, op die plaats, Heere, waar wij als bruiloftskinderen door uw genade toch ook leren vasten, omdat de bruidegom er nog niet is. Heere, wij bidden van u dat gij dan zo ook uw komst wilt verhaasten en dat gij uw kerk die volle verlossing wilt geven. Dat gij uw kinderen maar een heilig heimwee wilt schenken, Heere, naar die volkomen zaligheid. En dat zij beseffen dat ze op weg zijn naar die volkomen heerlijkheid, nu reeds hun klederen mogen wit maken in het bloed van het lam, nu reeds zich mogen voorbereiden voor die heerlijkheid die wacht, nu reeds der zonde en der wereld mogen afsterven, om zo bereid te zijn als die grote dag komt. Heere, geef dat uw kinderen in dat verlangen mogen leven en dat zij zo ernaar mogen uitzien. Maar ook wij bidden voor diegenen die geen bruiloftskinderen zijn. Wat erg, Heere, om op weg te zijn naar het verderf, terwijl we toch onder het aanbod van het evangelie mogen leven. Wat erg als er geen plaats voor u en voor uw genade is. Wat erg als wij hier op aarde geen begeerte leerden krijgen om u de Heere te vrezen. O Heere, u hebt ons in uw woord gezegd waar dat op uitloopt. Wij bidden u dat gij zulke nog tot bekering wilt brengen. Dat gij ze nog trekken wilt en onwederstandelijk bearbeiden wilt tot zaligheid. Opdat er zo ook nog mensen die op weg naar het verderf zijn, mogen worden toegebracht, zalig gemaakt. Gedenk ons, o God, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 84... het vijfde vers, o God die ons ten schilde zijt. 84, het vijfde vers.
Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.